Vakantietijd, hè? Hier toch ook, hè? Dus jullie zijn allemaal goed uitgerust, hè? Nou, oh, dan weet ik niet of ik het goed heb gedaan als jullie niet allemaal uitgerust zijn, want ik heb wel een beetje een pittige boodschap mee, geloof ik. Dan word je weer wakker, ook goed. Ik wou eerst maar eens gewoon gaan lezen in Johannes 13. Johannes 13, het is een vrij lange tekst, een vrij lang verhaal, die ik gewoon eventjes bijna helemaal lees. Johannes 13 vanaf vers 1. En gelijk even voor we het gaan lezen, even de setting, hè, dat we weten wanneer en waar en hoe dit gebeurt. Het moment is dat Jezus in Jeruzalem is, met zijn leerlingen. Ze hebben nog één keer samen een maaltijd en het is vlak voor dat hij gearresteerd en terechtgesteld zal worden. Dus dit is helemaal op het eind van zijn leven. En je ziet hier dat hij zijn leerlingen iets gaat leren. En omdat het zo helemaal op het eind is, krijgt het natuurlijk een hele extra sterke nadruk. En wat probeert Jezus zijn leerlingen hier te leren? We gaan het lezen. Ik begin bij vers 1. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" Jezus antwoordde: "Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen." "Oh nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit." Maar toen Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij me horen," antwoordde hij: "Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd." Hierop zei Jezus: "Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein. Maar niet allemaal." Hij wist namelijk wie hem zou verraden. Daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?" vroeg hij. "Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt." Tot zover. Jezus doet hier iets. Dat is een heel bekend verhaal, hè? En hij zegt, dit moet je gaan begrijpen en dan moet je het ook nog doen. Dus dat betekent dat er voor zijn leerlingen, voor ons dus ook, gewoon nadrukkelijk een opdracht in zit. En ik denk dat het belangrijk is als ze dit gaan lezen om goed het begin ook eventjes in ons gedachten te hebben. Want er staat dat hij de mensen die bij hem hoorden lief had en dat zijn liefde ging tot het uiterste. Dus dat betekent dat dat verhaal wat dan volgt, dat verhaal wat we net hebben gelezen, dat gaat over liefde. Dat is op zich al belangrijk, want bij de voetwassing heb je misschien eerdere associatie met nederigheid. Nederigheid is ook niet een verkeerd iets, maar het verhaal gaat over liefde. Liefde tot het eind. Die hele voetwassing die gaat over liefde. En dan zie je wat Jezus doet. Hij zit daar met zijn vrienden en we lezen... dat een van de vrienden al geen vriend meer is, dat hij een vijand geworden is. Dus als Jezus zo rondgaat in de kring en als hij iedereen de voeten wast, dan slaat hij Judas over natuurlijk. Want dat is geen vriend. Die was je de voeten niet, toch? Nee, Jezus die wast iedereen de voeten. Jezus weet dat Judas hem gaat verraden, dat Judas hem ontzettend veel pijn gaat doen, ontzettend veel leed gaat doen. En toch was hij ook de voeten van Jezus. Al heel treffend, hè, om te zien dat je, nou, dat is echt liefde, dat is liefde zoals God lief heeft, zeg maar. Want God zijn liefde is ook, hoe zou je het zeggen, is neutraal, is niet partijdig. Gods liefde gaat naar iedereen uit. En zo is het met Jezus ook, hè. Zijn liefde gaat naar iedereen uit, ook naar degene die hem kwaad doet. Nou, dat is natuurlijk al, dat is al een beeld van liefde wat al bijna ons verstand te boven gaat. Ik moet zeggen dat ik het persoonlijk wel tamelijk moeilijk vind om goed te doen aan mensen die mij kwaad doen. En ik vermoed dat ik vast niet de enige ben in deze zaal. Mensen die je echt pijn doen en dan toch ervoor kiezen om het goede voor hun te doen. Nou, wat Jezus doet is dat hij zich gedraagt als een slaaf. Hij doet zijn kleren uit, hij knielt voor zijn leerlingen en hij doet een vies werkje. En dat beeld, dat moet schokkend geweest zijn voor ze. Want wat er gebeurt, is dat Jezus, die hun meester is, hun leermeester, die gedraagt zich als een slaaf. En dat betekent van de weeromstuit dat zijn leerlingen, die zitten daar, en hij is hun meerdere, en zij zijn zijn mindere, zeg maar. Maar terwijl hij dat doet, wordt hij hun mindere, en worden zij zijn meerdere. Ze kijken op hem neer, letterlijk, hè, want hij knielt voor hun voeten. En hij gedraagt zich als een bediende, als een slaaf. Nou, dat verhaal. Heeft iemand van jullie wel eens, hebben jullie wel eens elkaar de voeten gewassen? Nee? Nou, het staat toch dat je dat moet doen? Wat slecht van jullie. Is dit wel een evangelische kerk? Jullie doen helemaal niet wat er in het evangelie staat. Mooie boel. Of misschien hebben jullie het juist al heel goed begrepen. Ik heb het wel meegemaakt dat mensen elkaar, dat we elkaar de voeten gingen wassen. En hebben jullie echt niemand van jullie dat gedaan? Oh wel. Nou, mijn ervaring, oh zie je wel, je was gewoon een beetje bescheiden en verlegen. Toch nog een paar echte christenen in deze kerk. Ik voelde me daar zo ongemakkelijk bij. Het voelde gewoon een beetje vreemd. En dat zat niet in dat nederigheid, want ik wil best nederig zijn hoor, als iedereen het ziet. Maar het zat hem in het wassen van die voeten. En daar moeten we eventjes naar kijken, want waarom moesten hier de voeten gewassen worden? Nou, dat is heel simpel. Dat was omdat ze in die tijd op blote voeten liepen, of met blote voeten in sandalen. En al het vervoer was te voet, zeg maar. Ze hadden geen auto's, fietsen, scootmobielen, dus ze liepen. En dat betekent dus dat je vieze voeten krijgt als je loopt. Stof. Of, zoals hier in de stad, er zijn ook beesten. Ik weet niet of jullie hier in Westland ook beesten hebben. Beesten poepen wel eens. Bij ons in Purmerend hebben we vooral honden die dat doen. Sorry voor de hondenliefhebbers. En dat betekent dat die mensen daar, als je daar over straat liep, dan kreeg je vuil en stof en viezigheid en poep op je voeten. Ik benoem het gewoon maar even lekker plastisch. Dat is waar het over gaat. Dat betekent dat als je met die vieze voeten bij iemand binnenkwam, was het wel zo netjes om die even te wassen. En zeker als je met elkaar ging eten, als je ging aanliggen op van die banken, dan ging je even je voeten wassen. Nou, normaal had de gastheer dan een kom met water en dan kon je gewoon je voeten wassen. Of als de gastheer wat rijker was, dan had hij een slaaf die dat voor jou deed. Nou, smerig werkje, hè? Vuil en poep. Die poep houden we er even in, want dat hebben we nodig voor het beeld. Dat hebben we nodig om te weten waar het nou echt over gaat. Het spijt me dat ik nu allemaal poep in jullie aller hoofden plaats, maar dit hebben we nodig. Want we willen begrijpen, zoals Jezus hier 3 keer zegt in dat verhaal, we willen begrijpen wat hij ermee wil. Dus die voeten wassen, dat was iets wat wij niet meer zo hebben. Want letterlijk zoals dit hebben wij er niet. We hebben schoenen enzovoort, dus wij kennen dit niet meer. Dus dat betekent ook dat er iets vreemds aan is als wij dat wel letterlijk gaan doen met een tijltje. Omdat die noodzaak er niet is. Het is niet, in die tijd was het dus een heel gewoon iets. Het is een dagelijkse gebeurtenis. En bij ons is dat voeten wassen niet een dagelijkse gebeurtenis. nou ja, we gaan onder de douche 's ochtends of zo, maar ik bedoel, niet op deze manier. Niet als je binnenkomt dat je je voeten moet wassen. En er zat nog iets aan, en dat drong pas laatst ook tot me door. Dat is, als wij dit gaan voeten wassen en als we dan op zo'n manier doen wat Jezus zegt, dan doen we het niet echt. Jullie hebben het in het echt gedaan, hè? Deed je het echt zoals Jezus? Het is in de zorg in het ziekenhuis. Ja, betaald voeten wassen, ja. Even kijken. Dat staat er niet in, hè, dat Jezus zegt dat moet je ook doen en je zal ervoor betaald worden. Maar ik wed dat degenen die dat gedaan hebben, geldt voor mezelf ook, dat we het niet deden zoals Jezus. Want wat deed Jezus? Die trok zijn kleren erbij uit. Ging in zijn onderbroek. Als wij dan als christen elkaars voeten gaan wassen, gaan we dat niet in onze onderbroek of onze onderjurk, als die nog gedragen worden, gaan we dat niet doen. Nee, dat doen we niet. Dat vinden we dan weer te... Daaraan zie je al, weet je wel, en aan wat het voeten wassen is, en aan dat beeld, hè, want dat Jezus zijn kleren uitdrukt was om aan te laten zien dat hij zich als een slaaf ging gedragen. Daaraan zie je al dat Jezus het niet heeft over dat wij letterlijk datzelfde moeten doen. En als we dat doen, doen we dat ook niet. Dus je ziet al dat er iets anders aan de hand is. En dat zegt Jezus ook. Hij zegt 3 keer, zegt hij, je begrijpt het niet direct. Maar als je het begrijpt, dan moet je het ook doen. Nou, dat is wat we vandaag proberen te doen. Begrijpen wat Jezus hier nou doet. Nou, er zijn er 2 elementen in wat hij doet. Hij gedraagt zich als een slaaf en hij wast hun de voeten. En wat Jezus hier doet, gaat dus niet over dat we elkaar letterlijk de voeten moeten wassen. Dat mag hoor, als je dat wilde, daar zeg ik niks van. Maar er zit een diepere betekenis achter. Weet je wat Jezus hier doet met dat verhaal? Dat is dat hij op het allerlaatst aan zijn leerlingen nog 1 keer een gelijkenis meegeeft. Zijn meeste gelijkenissen doet hij in woorden, weet je wel. Dan vertelt hij een verhaal over iets en dat betekent dan, dat duidt dan op iets anders. En hier doet hij iets met toneel, met een stukje drama, zeg maar, een toneelspel. Hij doet iets, hij beeldt iets uit en dat verwijst naar andere dingen. Hij geeft zijn leerlingen hier nog 1 gelijkenis. En het eerste wat opvalt natuurlijk is dat hij zich als een slaaf gedraagt. Hij doet zijn kleren uit en hij knielt en hij doet een ontzettend smerig werkje. Hij doet als hun slaaf. Dus het eerste wat hij hun doet, en hij zegt het er ook bij, hij zegt, ja, ik ben jullie meester, maar dit doe ik ook. Ik ben ook jullie slaaf. Dus het eerste wat hij doet in dat verhaal, is dat hij laat zien dat machtsongelijkheid, verschillen in macht, verschillen in gezag, dat dat voor zijn volgelingen, dat dat vanuit God gezien, dat dat voor de mensen die met hem willen optrekken, dat dat anders ligt. Dat hij als de meester bereid is om zijn waardigheid, zijn kleren uit te leggen, af te leggen en zich te vernederen en zijn rol en zijn gezag en zijn waardigheid af te leggen. Wat hij doet is als het ware, en dat is wel een bijzonder iets, wat hij doet is als het ware dat hij zijn ego aflegt, zeg maar. Die drang die we allemaal hebben om onszelf te handhaven, om sterk te zijn, om te overleven, om meer te zijn dan ander. De ander onder controle te houden. Nou, en dat zit ook net in wat Jezus hier doet. Want Jezus is de baas, hè, zullen we maar zeggen. En we denken wel eens ook op het christelijk erf, ook in de kerk, denken we wel eens, misschien ga ik een beetje gevoelig iets zeggen. Maar ik zal het uitleggen. Dus je moet me niet gelijk gaan stenigen. We zeggen wel eens dat macht en gezag, dat die van God afkomen. Dus dat God macht geeft. En dat er daarom, dat het iets een van God gegeven instelling is. Daar ben ik het niet, maar dan ook totaal niet mee eens. Wat er gebeurd is, is dat de mens in zonde gevallen is. Het begin van Genesis is zo bepalend. Staat er ook zo duidelijk, zo mooi beschreven. Wat er gebeurd is, even heel kort even naar Genesis, naar de zondeval. Wat er gebeurd is dat de mens zich afkeert van God. Die doet iets waarvan God heeft gezegd, dat moet je nou net niet doen. En wat er dan gebeurt, wat is het allereerste wat je ziet? Wat is het allergrootste wat je ziet als die mensen dat gedaan hebben? Dat ze bang geworden zijn. Ze zijn bang voor elkaar, weet je wel. Ze bedekken zich, de ander mag je niet meer zien. Je kan je niet meer blootgeven aan de ander. En ze zijn bang voor God. God komt op bezoek, die God waar ze alleen maar goedheid van kennen. Die God die hun nooit iets fout heeft gedaan, die alleen maar liefde en goedheid en zorg. En die God komt bij hun op bezoek en ze verstoppen zich. Ze zijn bang. Dat is wat de zondeval gedaan heeft. De zondeval heeft gemaakt dat de mens sterfelijk geworden is. En zich van zijn kwetsbaarheid bewust is. En sinds die tijd zijn we bang. We hebben allemaal een existentiële angst in ons. We zijn bang om te vergaan. En dan, daarom is dat ego in ons gekomen, die wil overleven. Weet je, we willen niet gekwetst worden. We willen uiteindelijk ook niet doodgaan. En nou, we hebben het vanochtend ook gehoord in de zanglist. En jullie hebben het van de week meegemaakt. De dood blijft een grote vijand en een bedreiging. En we hebben respect voor mensen die daar met God op een goede manier mee om kunnen gaan. Maar uiteindelijk zijn we allemaal bang. Nou, en dat is, daarom zie je dat ook in Genesis ontstaan na de zondeval. Je ziet het gelijk als God Adam en Eva waarschuwt dat de ene mens zal gaan heersen over de andere. Want als je bang bent, moet je de ander onder controle houden. Dat die jou niet kan kwetsen. En dat mechanisme van de angst, dat mechanisme van de macht, zeg maar, dat doorbreekt Jezus hier. Je ziet het in de zondeval gelijk al, hè? Want wat zegt God al direct? Hij zegt tegen Eva, zegt hij, denk erom, je man die zal de baas over je gaan spelen. Weet je dat nog? Dat staat er. Sommigen van ons vinden dat misschien een goed idee, dat de man de baas mag spelen over vrouwen. En daar hebben we misschien wel verschrikkelijk veel foute theologie in de afgelopen eeuwen over op losgelaten, dat dat allemaal mag. Maar het is een gevolg van de zondeval. En wat Jezus hier doet met zijn leerlingen, is dat hij dat hele beeld van gezagsverhoudingen, van machtsverhoudingen, van ongelijkheid tussen mensen, dat hij zegt, ja, dat bestaat, maar daar moet je wel doorheen kunnen kijken. Je moet dat mechanisme van de macht, dat moet je wel kunnen herkennen. Ook onderling, bij elkaar, ook in de kerk. Ja, ook in de kerk zou het leidende, zou bepalend moeten zijn, niet macht, niet wie het sterkste is, niet wie het hardst kan schreeuwen, maar liefde zou bepalend moeten zijn. Nou, je weet zelf al, ik weet niet precies wat voor kerk jullie zijn, maar je weet zelf al dat ook dat in de kerk al lastig is. Want we zijn best wel een beetje geneigd om de dingen zo te manipuleren en zo naar onze hand te zetten dat het gaat zoals wij het willen, hè? Dat de anderen doen wat wij willen. Want wij weten het nou eenmaal heel goed. En dat laat Jezus zien, doordat hij zijn kleren uitdoet, laat hij zien, weet je, die machtsongelijkheid tussen mensen, daar moet je doorheen kunnen kijken. Maar let op, hè. Na afloop trekt hij gewoon ook zijn kleren weer aan. Dus hij neemt zijn rol weer op. Want zo is het in het leven. Je moet wel mensen hebben die leiding nemen en mensen die leiding krijgen. Want anders krijg je überhaupt niks georganiseerd. Dus hij zegt, die rollen zijn er wel, die ongelijkheid is er wel, maar laat dat nou niet bepalend zijn. Het tweede aspect in het verhaal is natuurlijk dat hij hun de voeten wast. Nou, dat is gewoon leuk, vind ik. Ik vind het zo'n leuk verhaal wat dat betreft. Want als het nou niet erom gaat dat we letterlijk met een tijltje elkaars voeten moeten wassen, waar gaat het dan wel over? Nou, dat legt Jezus best wel goed uit, want hij zegt, jullie zijn allemaal rein, zegt hij, hè? Behalve Judas, die zich tegen Jezus keert. Maar hij zegt, jullie zijn allemaal rein. Petrus zegt, ja, ook mijn hoofd en mijn handen, helemaal. Nee, zegt hij, je bent al schoon. Hoe zijn ze nou schoon geworden? Nou, dat zegt Jezus in het volgende hoofdstuk, of twee hoofdstukken verder. In Johannes 15, vers 3, zegt hij, jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Dus de leerlingen van Jezus, die zijn rein door wat Jezus tegen hun gezegd heeft. Dus wij zijn rein, zoals we hier zitten, omdat we allemaal, laat ik zeggen, gebadderd hebben in het woord van Jezus. Daar hebben we ons in ondergedompeld, daar hebben we naar geluisterd, dat laten we doordringen in ons leven. En daardoor zijn we rein. Geweldig, hè? Gewoon door die woorden van Jezus zijn we rein. En toch, zegt Jezus, ook al ben je rein, ook al ben je schoon door het woord van Jezus, toch krijg je vuile voeten. Dus je bent per definitie schoon, doordat je in de woorden van Jezus hebt gebadderd. Maar bij je wandel op aarde krijg je toch nog vuile voeten. Daar moeten we even over nadenken. Want waar krijgen wij als volgelingen van Jezus vuile voeten van? Als we schoon zijn door Jezus, waar kunnen we dan nog vies van worden? Nou, daar zegt Jezus, en dat haal ik uit Markus 7, vers 15. Ik heb het niet voor jullie opgeschreven, maar dan kan je het nog eens nakijken als je dat wil. Zegt Jezus, niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Even laten doordringen, hè? Niets dat van buitenaf naar de mens komt, kan hem onrein maken. Dus Jezus zegt, we zijn schoon door zijn woord. En dingen van buiten, die kunnen ons niet meer vies maken. Dat is een beetje ingewikkeld. Dat is een beetje lastig, vind ik. Er zijn toch allemaal verkeerde dingen in de wereld. En ik heb altijd geleerd, ook in de kerk, dat als je met dingen in aanraking komt, dat je voorzichtig moet zijn, dat je er ook niet mee besmet raakt. Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar ik heb een soort, angst is een groot woord, maar wel een hele grote terughoudendheid ten opzichte van occulte dingen ontwikkeld, gekregen in de kerk. En omdat je zoiets leerde van, weet je, dat is, daar moet je mee oppassen, anders word je ermee besmet. Weet je nog, hebben jullie hier in het Westland wel eens paranormale beurzen? Ben je er wel eens geweest? Nee, zie je, dan mocht ik ook, je kwam niet in de buurt. Wat we dan wel deden, heel goed bedoeld, uit liefde bedoeld, is dat we dan met traktaatjes bij de ingang gingen staan. Dat we tegen mensen zeiden, oh, je gaat hier naar zo'n paranormale beurs, dat is niet goed hoor, dat moet je niet doen, dat is fout. Je kan beter naar God gaan. En later dacht ik, en gelukkig hebben heel veel mensen hebben dat intussen bedacht, dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Mensen gaan naar een paranormale beurs omdat ze iets zoeken. Omdat er een leegte is in hun leven, omdat ze iets verlangen, omdat ze ongelukkig zijn, wat dan ook. En tegen mensen die iets goed gaan, iets zoeken, ga je niet zeggen, fout, fout, fout. Dat moet je andersom doen. En dat is wat mensen nu doen, hè, met paranormale beurzen. Nou gaan christenen op zo'n beurs staan met een stand. En die zeggen ze, zoek jij een kracht die je leidt in je leven? Nou, ik heb ook een kracht die mij leidt in mijn leven. Zal ik je er meer over vertellen? Weet je, en dan doen we het zo. Dan zeggen we niet, jij bent fout. Dan gaan we niet oordelen, maar dan zeggen we, jij zoekt iets, hè, net zoals we allemaal. Kom joh, ik heb iets waar jij naar zoekt. Iets wat jij kan vinden. Nou, en Jezus zegt, en ik vond het altijd al, ik dacht ook met occulte dingen en zo, ik zeg het wel een beetje voorzichtig hoor. Ja. Waar zouden wij voor bang moeten zijn? Jezus is toch sterker? Ik heb het altijd een beetje een raar verhaal gevonden. Dat we voorzichtig moeten zijn dat we niet per ongeluk, als we langs iets occults lopen, daarmee besmet raken. Jezus is toch sterker? Dat is het verhaal toch? Hij is toch overwinnaar over alles? Nou, hij zegt zelf, in Markus 7, vers 15, zegt hij, niets dat van buitenaf in een mens komt, kan hem onrein maken. Daar zegt Jezus het al. Maar toch kunnen we onrein worden. Hoe zit dat dan? Nou, dat zegt Jezus in datzelfde vers, Markus 7, vers 15. Hij zegt, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. Dus het zijn de dingen die uit ons eigen hart komen, die uit ons binnenste naar buiten komen, die hem onrein maken. Dus Jezus zegt heel duidelijk, als je dat even zo samenvat, hij zegt, jullie zijn gewoon schoon. Wie in mijn woorden gebadderd heeft, is schoon. Maar in je wandelen op de wereld kan je nog vuile voeten krijgen. En die vuile voeten die krijg je door jouw reactie op de dingen die van buitenaf op je afkomen. Het is als het ware makkelijker om te zeggen van ja, ik word vuil door andere dingen. Doordat andere mensen dingen verkeerd doen. En Jezus zegt nee, 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 never, nooit. Je wordt niet vuil van wat een ander doet. Je wordt vuil van jouw reactie op wat een ander doet. Je wordt vuil, je wordt onrein door hoe jij reageert op de dingen die er op je afkomen. Dus dat betekent dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen reinheid, zeg maar, onze eigen schoonheid. Dat we het niet kunnen afschuiven op dingen die van buiten komen. Ik zal een voorbeeld geven, want jullie worden zo stil. Ik zal een voorbeeld geven met wat er van buitenaf op je afkomt. Telefonische verkoop, ken je dat? Nee, wordt hier niet gedaan? Je zit net te eten. Altijd op etenstijd. Hallo, ik heb iets moois voor u. En hoe reageer je dan? Oh, wat interessant. Die rommel van u heb ik nog niet. Ik moet zeggen dat dat voor mij een hoge irritatiefactor heeft. En ik ben nogal beleefd opgevoed, zou je misschien niet meer zeggen. Maar ik heb altijd geleerd dat je dan heel beleefd moet blijven. En ja, maar nu heb ik heb uiteindelijk dan wel een beleefde manier gevonden. Zodra ik hoor dat ze iets aan me kwijt willen wat ik niet wil, zeg ik, u heeft iets voor mij waar ik geen enkele belangstelling voor heb. En ik ga nu het gesprek afbreken. Dan heb je nog wel eens zo'n oetmeloen die zegt, ja, maar waarom wilt u dan niet? Nou, weet je wel, proberen ze je toch nog binnen te halen. Doe ik dan verkeerd? Wel, nee. Ik blijf beleefd. Dus netjes, ik doe geen kwaad, ik doe niet lelijk, ik ga niet schelden. Maar ik verbreek de verbinding. Er komt iets van buiten naar, bij mij naar binnen. En ik kan reageren met irritatie, ik kan kwaad worden, ik kan die man uitschelden, wat dan ook. Maar ik heb geleerd dat ik dat niet moet doen, dat ik dat op een beleefde, vriendelijke manier, maar wel beëindigen. Dus je maakt wel een keus. Maar nou brengen we het ietsje dichterbij. Als er nou iets op jou afkomt vanuit je eigen omgeving, vanuit je kerk bijvoorbeeld, hier, je vrienden in de kerk, kijk maar naast je, al die lieve mensen, maar ze kunnen je ook wel een beetje last bezorgen, hè? Toch? Ja, ik zie dat nu niemand naast zich durft te kijken. Oh, eentje. Maar we kunnen het elkaar ook best wel een beetje moeilijk maken met dingen. Als nou iemand in jouw kerk, in jouw gezin, in je eigen omgeving bij jou binnenkomt met iets wat jou kwetst, wat je pijn doet, iets wat je niet wil, wat doe je dan? Nou, daar gaat dit verhaal over, denk ik. Daar gaat die voetwassing over. Wat er gebeurd is, ik zal het maar algemeen houden, wat wij als kerk doen. Als er in de kerk iemand is die erg veel moeite bezorgt, dan hebben we de neiging om te zeggen, weet je, het is net alsof zo iemand dan met zijn poepvoeten over jouw tapijt loopt. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. Er komt iemand met zijn vieze voeten uit de wereld en die loopt op jouw tapijt. En wat doe je dan? Dan zeg je, oh, dat vind ik helemaal niet erg hoor. Oh, wat fijn, oh, poep op mijn tapijt, dat had ik nog niet. Je wordt gewoon kwaad en geïrriteerd. Dus doe je dat altijd? Doe je dat bij jezelf ook? Doe je dat thuis ook? Je pikt het gewoon niet. Jij wil geen poep op je tapijt. Maar dat is wat we doen met elkaar als wij met onze eigen lastige dingen, ongerechtigheden, het over de ander heen lopen, wat dan ook, weet je, onze theologie die beter is dan de theologie van een ander. Als wij bij de ander binnenstampen en als we daar onze poep mee naar binnen brengen. Wat hier gebeurt in dit verhaal, is dat Jezus zegt, jongens, je bent schoon, maar in de interactie, in de manier waarop je met elkaar omgaat en jouw reactie daarop, daar ontstaan steeds verkeerde dingen. Ik zal een voorbeeld geven. We gaan straks koffie drinken, hè? Doe even een gevaarlijk voorbeeld. We gaan straks koffie drinken. En als we koffie drinken, dan duw ik jou opzij bij de koffie, want ik wil eerst. En bovendien ben ik veel sterker dan jij, dus dat is een eitje. En hoe reageer je dan? Zeg je, nou, je kan wel zien dat er uit Purmerend niks goeds kan komen. Zoiets. Of je duwt gewoon terug. Of je bent gemeener en je doet het gewoon zonder dat iemand het ziet op de grond. Of je zegt, Arian, je preekt over het evangelie en je doet het helemaal niet. Wat ben jij toch een sukkel? Ben jij nou een christen? Kijk, dan beginnen we al een beetje vroom te praten, weet je wel. Dan halen we de Bijbel erbij. Jezus zegt hier in het verhaal van die voetwassing, hij zegt dat als Arian zoiets lelijks doet en zo stom doet, dan moet jij eigenlijk Arians voeten wassen. Dan moet jij iets bedenken, dan moet jij in staat zijn om te bedenken dat Arian een probleem heeft. Want waarom doet hij zo raar bij de koffie? Denkt hij dat het op de bon is of dat er te weinig is, weet je wel? Is hij tekort gekomen als kind?
Heeft hij als baby te weinig koffie gekregen en probeert hij het nu te compenseren? Dit is de verandering, mensen. Het is natuurlijk een bar slecht voorbeeld. En ik kan nou überhaupt geen koffie meer drinken straks. Dat loopt niet goed af. Gratis koffie als eerste koffie, dat is ook veilig. Zo, dat heb ik geregeld. Dit is het verhaal van de voetwassing. Dit is het verhaal van de voetwassing. Ik heb het in een christelijke slogan voor je meegenomen. Dit is het verhaal van de voetwassing. Dat is dat als ik met mijn poepvoeten jouw huis binnenloop, is dat jij niet begint over jouw tapijt, maar dat je kijkt wat er met mij aan de hand is. Of je voor mij iets kan oplossen. Waarom loopt die gek met zijn poepvoeten naar binnen? Wat is er? Ik kan hem helpen. Maar dat is bizar. Dat is precies het omgekeerde van wat jouw ego na de zondeval wil. Want ja, maar hij moet weg. Jouw leven moet in orde zijn. Dus zijn poep moet eruit. Weg. En dat doen we als kerk ook. We zeggen, ja, je bent veel te lastig. Je hebt ook ongelijk trouwens. En het is niet waar wat je zegt. Je moet weg. Je moet weg. Weet je wel, dat is ons ego. Die wil ruimte maken voor onszelf. En Jezus zegt dat ego, dat moet je kunnen afleggen. Jezus die deed zijn kleren uit, zijn waardigheid af. Hij legde als het ware zijn ego af. Nou, en daar hebben wij een probleem, want toen je hier binnenkwam vanochtend. Heb je toen je jas aan de kapstok gehangen? Dat is een stomme vraag als het 25 graden is. Niemand heeft een jas aan natuurlijk. Ik kom van de winter even terug, stel ik de vraag weer. Als je in de kerk binnenkomt, hè? Stel je voor dat het winter is. Je hangt je jas aan de kapstok en je hangt je ego ernaast. Ja, toch? Ego kan natuurlijk niet in de kerk. Nee, dat doe je niet. We leven allemaal met het ego. We leven allemaal met die overlevingsdrang. En ook zoals we hier zitten, zitten wij met dat ego en met die overlevingsdrang. En we moeten iedere keer bewuster mee omgaan van waaruit handel ik nou? Handel ik vanuit dat ik wil dat mijn eigen tapijt schoon blijft en dat jij moet opzouten, dank je, keurig woord, dat je moet opzouten met die poep op je voeten. Of kan ik schakelen en denk ik, ah, frek, wat is er met hem aan de hand? Waarom doet hij zo? Hoe kan ik hem daarmee helpen? En daar heb ik echt een super christelijke slogan voor jullie meegevonden als je hem erop wil zetten. Dit is het verhaal van de voetwassing. Jezus zegt, zijn zonde, je mag ook zeggen haar zonde, het schijnt dat vrouwen ook wel eens zondigen. Zijn zonde is jouw zorg. Het is volkomen diametraal, volkomen tegengesteld aan ons ego. Ons ego zegt, jij doet mij pijn, jij moet weg. En Jezus zegt, hij doet jou pijn. Hij heeft een probleem. Hij heeft poep aan zijn voeten. En jij moet je ego uittrekken en jij moet knielen. En je moet zijn voeten wassen. Heftig, hè? Vind je niet? Dat is een hele heftige boodschap. Zijn zonde, haar zonde, is mijn zorg. Nou, daarom zei ik ook, ik heb wel een pittige boodschap meegenomen. Dit verhaal over de voetwassing is niet een verhaal over nederigheid. Dit is een verhaal over liefde. Over liefde zoals Jezus dat deed, tot het einde. Jezus, Judas ging hem pijn doen en ging hem verraden en Jezus wast zijn voeten. Nou, en daar gaat die voetwassing over. En ik hoop dat je dat eraan mee kan nemen. Dat de volgende keer als er iemand met zijn poepvoeten jouw leven inloopt, dat je eraan denkt, dat je durft, dat je kan schakelen. Dat je denkt, ja, ik moet die poep niet in mijn huis. Daar mag je ook rustig wat van zeggen. Maar de hamvraag is voor Jezus, de eerste vraag is van Jezus, waarom doet die man dat? Waarom doet die vrouw dat? Hoe kan ik ermee helpen? Hoe kan ik zijn voeten wassen? Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om te helpen. Om te redden, zeggen we, maar dat is een beetje zo'n containerwoord, om te helpen. En dat is waar de voetwassing over gaat. Dat gaat over niet oordelen. Dat probleem van die poep op je tapijt kan je later oplossen. Maar helpen, actieve genade. Dat is waar die voetwassing over gaat. Actieve genade. Die ander heeft een probleem. Nou, en dat is gewoon een hondsmoeilijke boodschap, vind ik. En dat schuurt ontzettend. Nou, en dat is maar goed ook. Want het evangelie moet schuren. Want het evangelie staat tegenover de gevolgen van de zondeval. Het evangelie staat tegenover dat ego van ons wat zich altijd wil handhaven. Als het evangelie niet schuurt, dan is er iets mis. Als je je heel lekker comfortabel voelt in het evangelie en alles is pais en vree, dan klopt er iets niet, want dan heb je deze worsteling niet. Dan zie je die poep van die mensen om je heen niet. Weet je? Het moet schuren. Het evangelie moet schuren, per definitie. En ik hoop dat je vandaag met zo'n vies voorbeeld van poep aan je voeten, dat je daar iets lekker schurends mee naar huis hebt genomen. Ik hoop echt dat je nog heel veel, dat je die poep nog veel in je hoofd krijgt. En dat is de manier waarop Jezus ons helpt om stapjes te maken. Hè? Zullen we daar een ogenblik over bidden? Heere God, dit is echt een ontzettend diep verhaal. En u zegt niet voor niks, Jezus, tot 3 keer toe dat we het moeten begrijpen. En vandaag proberen we het een beetje te begrijpen. En voor zover we überhaupt begrip hebben, Heer, leid ons in deze dingen. Heer, uw liefde staat zo tegenover alles wat ons ego wil. En help ons, Heer, om elke keer weer die strijd aan te gaan en er niet voor weg te lopen. Heer, en als dit verhaal en als deze beelden daarbij kunnen helpen, dan bid ik u, Heer, help ons daar verder mee. Nu, vandaag, in de komende week, in de komende tijd. Want dit is wat we willen. We willen u volgen. En dank u wel dat u ons allemaal gereinigd heeft door uw woord. Geweldig, Heer, onbegrijpelijk groot is dat. En dank u wel, Heer, dat u ons ook helpt met die dagelijkse wandel, dat er toch nog vuil in ons leven verschijnt. Heer, dank u wel voor alles wat u doet in ons leven. Amen.